Goedenavond, broeders en zusters. Ook vanavond mag ik iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopgezinde gemeente in Oudorp. En dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Vanavond gaat de heer Pollema ons voor en het thema is de verloren zoons. Ik dacht eerst van, is er nou een spelfout of lees ik het niet goed? Maar er staat inderdaad zoons. Nou, dat maakt het interessant om te horen wat u tegen ons wilt gaan delen. Van harte welkom en God zegen toegewenst bij het verspreiden van Gods woord. Aanstaande woensdag is het dankdag en dan hebben we om 19:30 een dienst onder leiding van dominee Davelaar. En van 16:30 tot 19:30 vieren de kinderen dankdag met een vertelling, zingen, danken, knutselen, een spel en gezamenlijk eten. Nou, van harte, er zijn weinig kinderen nu, maar van harte worden ze uitgenodigd daarvoor uiteraard. Zometeen is er nog koffie drinken in de ruimte hiernaast. En voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. Rest mij u nog een gezegende dienst te wensen en dat deze mag zijn tot eer en verheerlijking van onze God en Vader. We beginnen deze dienst zometeen met het zingen van Psalm 51, de versen 1 en 4. Ontferm u, God, ontferm u, hoor mijn klacht. Ik roep tot u, vergeef, vergeef mijn zonde. Ik verzoek u, voor zover u in staat bent, om dit staande te doen.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. Gaat u zitten. Fijn dat u de mist getrotseerd hebt. Ik ging met een opgeklaarde lucht, zeg maar, ging ik van huis, maar ik reed opeens de mist in. Dat is zo'n gezegd, hè? Je gaat helemaal in de mist. We gaan met elkaar het volgende lied zingen en dat is opwekking 347. Eigenlijk is dat de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. Lieve Vader, dank u wel dat we op dit uur hier bij elkaar mogen zijn. Om u in de eerste plaats te eren. Om te belijden dat we u nodig hebben. Dat u God bent. De Almachtige. om te belijden dat u de Heer bent van ons leven. Om te belijden dat we zonder u niet kunnen leven. Heer, we willen u danken dat we in de gelegenheid zijn om hier in alle vrijheid bij elkaar te komen. En als we dat zo zeggen, dan moeten we denken aan vele broeders en zusters over de hele wereld. Een wereld die kapot gemaakt wordt. Maar op zoveel plekken waar mensen vervolgd worden omdat ze in u geloven. U kent al die situaties, al die gezinnen, al die vaders, moeders, opa's, oma's, kinderen. Ontfermt u zich over hen. Geef wat ze nodig hebben, Heer. En als wij daar hier vanuit het vrije Westen iets in kunnen betekenen, wilt u ons daar dan op wijzen. Maak ons bereid om daar iets in te betekenen. Heren, we bidden u op dit moment, voor dit uur, wilt u tot uw doel komen in ons hart, in ons leven. Mogen we iets ontvangen waardoor we een groter verlangen krijgen. Waardoor we dichter bij u mogen gaan leven. Door iets wat we zingen, wat er gezegd wordt, gesproken wordt vanuit uw woord. Als we de Bijbel lezen, als we bidden. Of als we elkaar dadelijk bij de koffie spreken. Ook daar bent u bij. Kom tot uw doel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Heer, ga uw gang. Ik vind het altijd zo mooi dat de organist of de pianist, dit volgende lied, dan ga ik weer achter de volgende. En dat gaat ook altijd weer mooi, hè? Ik vind het wel respectvol, ik heb daar wel respect voor. Fijn dat u ons wilt begeleiden vanavond. Ze liet me de ernstige tekst eigenlijk, hè? Heel persoonlijk, als een gebed. Ik wil met u vanavond lezen over de verloren zoons. Ik heb het erbij gezet, het was geen spelfout. En daar gaan we dadelijk meer over horen, maar Lucas 15 vanaf vers 11 tot en met 32 lees ik u voor. Vervolgens zei Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen en na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door de zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard, niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. En hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En dan zou je zeggen, mooi verhaal, happy end. Maar het gaat nog verder. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat voor mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. We zingen met elkaar opwekking 125. 124. Sorry. Ik kijk verkeerd. Dit is ongetwijfeld de meest bekende gelijkenis die Jezus verteld heeft. Ontelbare preken zijn erover gehouden. En vandaag voeg ik er nog één aan toe. In het opschrift, wat ik erboven gezet heb, staat de verloren zoons. Maar zult u denken, dat verhaal gaat toch over de jongste zoon die weggaat bij zijn vader en uiteindelijk weer thuis komt. Dat is juist. Maar we kijken straks ook naar die oudste zoon. Misschien kun je zeggen, is hij ook wel de verloren zoon. Wanneer je het verhaal hoort, dan kun je sympathie krijgen voor die hardwerkende oudste zoon. Dit in tegenstelling met die jonge, die jongste, die vlieren fluiter. Als we er groepen mensen aan moeten koppelen, dan zouden we kunnen zeggen dat de oudste zoon, die staat voor de farizeeërs en schriftgeleerden. Mensen die zich aan de wet houden. Binnen de paaltjes leven. Vandaag de dag zijn dat mensen die keurig iedere zondag naar de kerk gaan. Hun leven netjes leven zoals er van hen verwacht wordt. Zoals ze het geleerd hebben. Nu is het zo dat die term fariseeërs en schriftgeleerden, als we dat horen, daar hangt wel een negatieve lading omheen. Want in deze tijd, in Jezus' tijd, zagen ze het niet zo zitten met Jezus. En bedachten ze allerlei verzinsels om hem uiteindelijk te verwijderen. Maar er waren zeer zeker ook oprechte en eerlijk levende farizeeërs en schriftgeleerden. Kijk maar naar Nicodemus, die bij Jezus in de nacht kwam met oprechte vragen. De jongste zoon zou het beeld zijn van de tollenaars en zondaars. Mensen die genieten van het leven, maar het ook niet zo nauw nemen. Het leven buiten de paaltjes is veel leuker en uitdagender voor hen. En vandaag de dag zou je kunnen zeggen, zijn dat de mensen die zonder God leven. Het vooral leven de lol type. Het is maar een grove schets. Waarop nog veel aan te merken valt, maar ik laat het even hierbij. Kijken we in de vorige passage, dan heeft Jezus het tegen het volk van tollenaars, zondaars, farizeeërs en schriftgeleerden. Hij heeft de gelijkenis verteld over het verloren schaap. Daarna over de vrouw die een drachme, de waarde van een dagloon, kwijt was. En weer vond. En nu het verhaal van de zoon, die kwijt was, maar weer gevonden werd. Dus je zou kunnen kijken, eerst het verloren schaap, dat is 1 op 100. Daarna de drachme, 1 op 10. Want ze had 10 drachmen en ze was 1 dagloon kwijt. En daarna die 2 zoons, waar eentje verloren was en de ander weer gevonden. De vreugde werd eigenlijk steeds groter. Laten we eens gaan kijken naar deze gelijkenis. Een vader had 2 zonen. De oudste was een hardwerkende, gehoorzame jongen. De jongste was een avonturier. Ik stel me zo voor dat het thuis niet altijd koekenij was tussen deze 2 jongens. Daar zou wel een woordje gevallen zijn. Dan zegt de jongste tegen zijn vader, ik wil vast mijn erfenis. Daarmee zegt hij, ik verklaar jou voor dood, vader. Ik moest denken aan het gezegde dat het beter is om met een warme hand te geven dan met een koude hand. Maar hier was het toch een beetje anders. Want hier nam die zoon het initiatief. Deze zoon eiste zijn deel op en verklaarde daarmee zijn vader voor dood. Je leest ook niet een tegenwerping van vader. Vader deed gewoon wat hij vroeg. Hij maakte alles te gelden en hij leidt een losbandig leven. Hij had veel vrienden en vriendinnen, voor zolang het geld duurde. Ja, en toen alles op was, toen kwam er ook nog eens een hongersnood in het land. Dat gebeurde in die tijd wel snel. De hongersnood was altijd maar één oogst verder. Men kon toen nog niet verder kijken dan de volgende oogst. En toen zat hij daar, als Joodse jongen, bij de varkens. Bij de onreine dieren. En hij begeerde de schillen te eten, maar niemand gaf ze hem. Heeft u ooit varkens zien slobberen uit zo'n trog? Nou, je trek in eten verdwijnt op slag. Hij was letterlijk en figuurlijk in de onreinheid terechtgekomen. Dieper kon hij niet zinken. Ja, hij had naar de synagoge kunnen gaan. Dan was men verplicht voor hem te zorgen. Maar er staat ook niet bij in welk land dat hij was. Dus ja, was er wel een synagoge. Ja. En toen kwam hij tot inkeer. Hoe? Niet door de gedachte wat hij allemaal verkeerd gedaan had. Maar kijkend en denkend naar zijn leven in het licht van de goedheid van zijn vader. Mijn vader is zo goed voor zijn dagloners. Dus door te kijken hoe goed God is, zou je kunnen zeggen, bracht dat inkeer en kreeg hij een zondebesef. Want hij ging een plan bedenken wat hij allemaal tegen zijn vader wilde zeggen. Ik heb tegen u gezondigd en ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Doet u dat ook wel eens? Als u iets moeilijks of belangrijks te wachten staat, om dan een soort van, ja, hoe zal dat dan gaan? Misschien als je een sollicitatie hebt, sollicitatiegesprek, of je hebt iets spannends op school, of op het werk, thuis, noem maar op. Ik heb dat wel eens. De meest simpele dingen, zeg maar. Nou, simpel. We hebben bij ons thuis afgelopen week een nieuwe vloer erin gekregen. Nou, ik heb daar wel een paar slapeloze nachten van gehad. Ik heb liggen denken van hoe moet ik nou al die spullen, alle meubels moeten naar buiten. En hoe moet dat dan? Partytentje buiten zetten en daar de meubels onder. Dat heeft wat hoofdbrekens gebracht, bezorgd. Nou, hij deed dat ook. Wat ga ik dan allemaal tegen vader zeggen? Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Maar mag ik een van uw dagloners zijn? Hij realiseerde zich dat hij zijn zoonschap verspeeld had. En hopelijk was zijn vader zo bereid om hem als dagloner in dienst te nemen. Hij gaat op reis terug naar huis. Vader staat op de uitkijk. Zou hij daar vaag gestaan hebben? Hij ziet iemand aankomen. Dat lijkt op. Ja, dat is. Ik zie het als een loop. Dat is mijn zoon. Hij tilt zijn rok op. En hij begint te rennen richting zijn zoon. Dat is een onwaardige handelswijze voor een man van zijn statuur. Maar het gaat verder. Hij valt zijn zoon om de hals en kust hem. Ook dit is niet de gewone gang van zaken. Ziet u het voor zich? En de zoon die zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waardig uw zoon te heten. Zeker, er is berouw. Maar vader laat zijn zoon niet meer uitspreken. Hij wil het gewoon niet horen op de een of andere manier. In plaats daarvan zegt de vader tegen zijn dienstknechten, vlug, breng het beste kleed en doe het hem aan. Doe schoenen aan zijn voeten en een ring om zijn vinger. En het gemeste kalf. Pardon. Slacht het. En laten we een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood. Maar hij is weer levend geworden. Dat wil Jezus hier aan de Farizeeën vertellen. Jullie zijn dood. Maar ik wil dat jullie weer levend worden. God is een bewogen God. Bewogen met zijn schepselen. Dat is Jezus. Zo is Jezus. Jezus rent als het ware naar ons toe. En hij geeft zijn leven voor jou. Is dat niet ontroerend? Ja. Hoe zou onze reactie zijn naar die zoon toe? Ja, er moet toch eerst echt berouw komen? Dan kan er pas vergeving zijn. En ga je trouwens eerst eens even wassen, want je stinkt een uur in de wind. Gelukkig, Goddank, staat Gods werkwijze haaks op de onze. De zoon is thuis. Het verhaal is rond met een happy end. We kunnen hier stoppen. Maar er is nog een zoon. Er is irritatie bij die oudste zoon. Hij komt van een dag hard werken weer thuis. En hij hoort muziek. Waar komt dat opeens vandaan? Waarom? Hij laat zich buiten informeren door de dienstknechten. En die knecht die zegt, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten. Wat? Nou zijn de rapen gaar. En hij blijft buiten staan mokken. En dan doet de vader weer iets wat eigenlijk niet de rol van de vader is. Want hij gaat naar zijn oudste zoon toe. Ook toen was het zo dat het andersom had gemoeten. Hij, die zoon, had naar de vader moeten gaan. Maar hij vernedert zich door naar zijn zoon te gaan. En de zoon ging tekeer tegen zijn vader. Ik heb altijd binnen de lijntjes geleefd. Ik heb me altijd aan de afspraken gehouden. Heb geleefd zoals het moest. Maar nu die zoon van u is teruggekomen. En alles heeft opgemaakt aan de drank en de hoeren. Heeft u hem voor hem het gemeste kalf laten slachten? Nou, succes ermee. Ga maar feesten met die uitvreter. Ik stel me dat zo voor. Zouden we hem gelijk geven? Ik denk het wel. Ik zou hem gelijk geven. Maar dan zegt vader, mijn kind, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Er is niet meer van mij. Het is van jou. Zou die zoon dit beseffen? Hij leeft als een dagloner, terwijl hij de eigenaar is. Dat moet een ontdekking voor die oudste zoon zijn. En Jezus zou willen, terwijl hij deze gelijkenis zegt, dat het een ontdekking voor die fariseer en die schriftgeleerde zou zijn. We mogen feest vieren door te beseffen wat God voor ons gedaan heeft. Misschien weet u het nog, toen ik de laatste dienst bij u was, dat ik hier aan het einde van de dienst aan u vroeg, waarom gelooft u? Is dat alleen om, of alleen, tussen haakjes, alleen, is dat alleen om uiteindelijk een eeuwig leven te krijgen? Dat is wel vrij egocentrisch. Dat is ikgericht. Maar te beseffen wat God voor ons gedaan heeft, door zijn zoon naar ons te sturen om verlossing te bewerkstelligen, God gaf als het ware de hemel leeg. Voor jou en voor mij. Door dat steeds meer te gaan beseffen, wat het God uiteindelijk gekost heeft. Ik denk dat de meerwaarde of het diepere is dan als we zeggen, ja, ik ben gered. Het gaat veel dieper. Dat is de meerwaarde van het leven met God. Dat start niet pas wanneer we deze aarde verlaten, maar dat is al aan de gang vanaf het moment dat u en jij Jezus in je hart gevraagd hebt te komen wonen. We kunnen Gods aanwezigheid in ons leven, ons zielenheil, niet verdienen. En die oudste zoon wilde het als het ware verdienen, door keurig te leven binnen de lijntjes. Begrijp me goed, ik zeg echt niet hier dat u lekker vanaf nu buiten de lijntjes mag gaan kleuren. Dat u mag doen waar u zin in hebt. En daar ga ik ook helemaal niet over, maar God geeft vrijheid. En vanuit die vrijheid, ik hoorde een keer iemand zeggen, even nadenken, hoe zei die het ook weer? Heb God lief bovenal. Dat is het eerste gebod, hè? En toen zei hij, heb God lief bovenal en doe alles waar je zin in hebt. En ik geloof dat het zo is. Als je God lief hebt, boven alles, dan kun je vanuit die liefde, mag je alles doen waar je zin in hebt. Dat is geen losbandig leven. Maar dat is God eren met je leven. En dat doe je uit liefde. Die jongste zoon die wilde het goed maken, maar wat had hij meer te geven dan een armzalig hoopje zichzelf? Voor God de Vader was dat genoeg. Kunnen wij het goed maken met God? Hoe moeten we dat dan doen? Wat hebben we hem dan te bieden? We gaan toch iedere dag de mist in? Maak je iedere dag fouten? We hebben iedere dag zijn genade weer nodig. Zijn we zo betrouwbaar? Nee. Niet één van ons deugt, in principe. Maar God dank, door zijn liefde en zijn genade mogen we behouden zijn. En mogen we een leven leven met God. God is als het ware de schuldeiser. En hij heeft het recht om te zeggen, het is goed, kom maar. Kom maar. En wanneer we naar God toe gaan, staat hij op de uitkijk. En sluit hij je in zijn vaderarmen en hij kust je welkom thuis, mijn kind. En dan willen wij gaan zeggen, ja maar vader, het ging vandaag weer, het is goed, het is goed. Ik vergeef je. Kunnen we het leven, de omgang met God verdienen? Nee, het is pure liefde en genade. Dus God nodigt je uit op zijn feest. Hij nodigt ons uit op het feest waarin alleen maar onbetrouwbare mensen zijn. Je zou kunnen zeggen alleen maar foute mensen. Doe je mee of blijf je mokken? En iedereen die instapt ontvangt dezelfde beloning. Een leven met hem. Het gaat over die andere gelijkenis van die wijngaard en die werkers. Er werd in de vroege ochtend de prijs afgesproken met de werkers die er waren op dat moment. Dat is je dagloon. Halverwege kwamen er nog een paar bij, want het werk kon niet klaarkomen. En een uur voor het klaar was, kwamen er nog een paar bij. Toen werd er uitbetaald en iedereen ontving hetzelfde loon. Toen ik dat verhaal de eerste keer las, toen dacht ik, dat is gemeen zeg. Ik werk af en toe nog een dagje, dan ben ik ben gepensioneerd, maar af en toe vind ik het leuk om nog met een busje te rijden en wat spulletjes weg te brengen. En dan bellen ze me op als er iemand ziek is. Stel nou dat ik opgeroepen word en ik ben 2 uur op een dag onderweg. En ik merk dat degene die de hele dag aan het werk is geweest, net zoveel betaald krijgt als ik. En mag ik hem mijn handen knijpen? En die ander die zou zeggen, ja maar dat is onrechtvaardig. Dat zijn onze wereldse principes. Maar deze wijngaardenier betaalt iedereen hetzelfde loon. Wil je deelnemen aan het feestmaal? Aan het feest met Jezus? Of sta je aan de kant te mokken? Nu is het wel opwekking 125. danken en bidden. Heer, uw woord is onuitputtelijk. Heer Jezus, u was in wat u zei zo to the point. U had zo weinig woorden nodig om het juiste te zeggen. U was perfect. U bent perfect. We willen u eeuwig danken voor uw woord, de Bijbel. Dat we daar iedere keer weer uit mogen leren. En mogen lezen. En door bemoedigd worden. Een verlangen krijgen. Hier, maar we willen ook voor elkaar bidden. Ik wil u bidden voor deze gemeente. Voor de mensen die lichamelijk ziek zijn, die een last te dragen hebben. Voor mensen die een verdriet meedragen van mensen die ze moeten missen. Mensen die psychisch in de war zijn. U kent iedereen en u kent alles. En we brengen elkaar aan de voeten van uw kruis. Voor heling, voor genezing, voor rust en bemoediging. Maar we willen ook verder kijken dan deze gemeente. We willen kijken naar een wereld die, ja, waarin zoveel aan de hand is. En als we het hele wereldgebeuren bekijken, dan kunnen we toch eigenlijk niet anders zeggen dan: Heer Jezus, we hopen dat u spoedig zult komen. Want we maken er zo'n bende van. Wij mensen slachten elkaar af. In het kleine en in het groot. We bidden u ook voor uw volk, uw oogappel, voor Israël. Die van alle kanten belaagd wordt. En waarin de wereld, ja, het eigenlijk niet wil zien. Israël de schuld geeft. Er gebeurt zoveel ellende. Er zijn ook zoveel kinderen bij betrokken. En menselijkerwijs gesproken kan dit nooit goed komen. Daarom, Heer, we geven het aan u. We dragen het aan u op. Deze hele wereld, u heeft hem in uw hand. En op uw tijd mogen we hem zien. Hij die komen zal. En elk oog zal hem zien. Om de wereld te redden. Ja, u bent naar Golgotha geweest. En u heeft daar de dood overwonnen. En zo zult u ook terugkomen. Om recht en gerechtigheid te doen. Aan deze wereld. Dank u wel daarvoor. Geeft u ons daarin het vertrouwen en de rust. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen met elkaar, Heere Jezus, heel mijn leven. Dan weet ik niet precies waar die in stond. Oké, dat is mooi. Zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen en mag ik u de zegen van God meegeven. Die zegen is voor u. U mag de nabijheid van God ervaren. En hopelijk kunt u hem ook uitdelen. Hopelijk zien mensen in u, aan u, dat u een kind van God bent. En zegen de ander. Zo deze week. Ga dan heen en ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. In de naam van God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nog met elkaar opwekking 58, Vrede zij u.